Ja, wie gaat Donald Duck imiteren?
Wauw, dat is duidelijk wie dat moet doen.
Wie dan?
Ja, ik weet niet eens, het was zo goed, ik herkende niet eens wie het deed. Oké.
Ik denk dat Kenny het was.
Ja, maar echt goed is het ook niet hoor.
Gorsh.
Och, jok.
Och, jok.
Och, jok, jok, jok.
Nou. Oh, wacht, dat was Arnold Schwarzenegger.
Wat was dat?
Nou, wat zei je?
Oké. Deze aflevering van Geekers op je Speakers wordt gesponsord door niemand minder dan Donald Duck. Dat was Kenny, dat is heel goed.
Nee,
dat is een beetje. Dat was een keertje. Oh, man. Nou ja. Specifiek de premium pockets van Donald Duck. Afgelopen weken / maanden heeft uitgever Sonoma heeft hele mooie nieuwe pocket line opgezet, genaamd Premium. Ze hebben ons een aantal pockets gestuurd ervan. Met mooie zwarte kaften en een opdrukje. En in die premium pockets zitten hele leuke speciale verhalen. Als je in de jaren 90 bent opgegroeid, herinner je misschien nog wel dat er een verhalenserie werd uitgegeven genaamd Super Donald.
Ja.
En die verhalen zijn gebundeld en die gaan ze nu in deze luxe uitgave uitgeven.
Leuk.
Dus Super Donald. En dan om en om wisselen ze dat af met Mickey's Mysteries. Dat zijn allemaal strips die door Italiaanse tekenaars zijn gemaakt. Dus dat is niet je standaard Carl Barks en Don Rosa-achtige verhalen. In de jaren 90 waren dat een groep jonge Italiaanse stripmakers, die wilden iets nieuws, die wilden iets spannends gaan doen en daar kwamen deze strips uit. En met name Super Donald is best wel een succes geworden. Volgens mij kwam er ook op een gegeven moment een game voor uit, op de GameCube. En dat zijn gewoon hele leuke strips waarin het is een soort Batman, het is een soort futuristische Batman waarin Super Donald in een zeer futuristisch dukstad in een grote toren woont en niet zozeer misdaad bestrijdt, maar wel aliens. De aliens.
Aliens.
De Evroniërs komen. Ja. En ik moest wel lachen toen ik dit las. Want de Evroniërs hebben een soort snavelthema in al hun designs. Dus alle ruimteschepen van de Evroniërs, die hebben die groteske, enorme snavels. En op een gegeven moment wordt dat wordt zo hilarisch. Hebben jullie die strip vroeger gelezen? Van Super Donald?
Super Donald heb ik niet gelezen, maar ze liggen hier bij mij in huis, omdat mijn jongste zoon daar elke avond mee in slaap gaat.
Oh, de oude of heb je gewoon die nieuwe premium pockets gehaald?
De nieuwe premium pockets.
Ah, kijk, dus jij weet hoe cool die zijn.
Jawel.
Nou, ik moet zeggen, ik ben aan het ranten, maar er is één verhaal wat ik wel echt heel tof vind. Dat heeft niks met de Evroniërs te maken, maar dan komt er op een gegeven moment een tijdreiziger in. En als je tijdreisverhalen hebt, dan, ja, Doctor Who, dan heb je mij al. Hè? Dat vind ik al geweldig. Maar goed, de premium reeks, ga dat checken. Zijn in de boekenwinkel te halen. Volgens mij de eerste paar zijn er ook nu nog wel te halen. En anders te bestellen vast wel. Erg de moeite waard.
Ik heb wat dingen van jou voorbij zien komen op Twitter.
Nee. Ja.
Maar is dit niet weer gewoon hetzelfde verhaal wat je al 4 keer verteld hebt?
Ja, nee, dit niet. Wat ik wilde... ja, misschien ook wel. Wat ik daar ook wilde zeggen is dat, dat op dit moment DC heel goed verkoopt. En dat Marvel terugzakt in de verkoopcijfers. En dat dat op zich wel nieuwswaardig is, want dat is nog nooit eerder gebeurd.
Is dat het Suicide Squad effect?
Nee, Rebirth. En ja,
oh jezus, jongens. Ik heb heel veel...
Heb je Suicide Squad gezien? Of,
ik heb Suicide Squad gezien, ja. En, nou, het grappige is, ik vind Suicide Squad...
Neem me gelijk op, want dit is al goud.
Suicide Squad vond ik een vrij leme film. Het was echt een hot mess. Je kon gewoon... waarbij... Het was niet alleen een rommeltje, maar ik gaf er ook niks om. Er is uiteindelijk al zo'n CGI-monster. En ik van, ja, oké. En ik had dus nog helemaal niks van de DC-line-up van films gezien. En ik denk van, nou, dit is een mooi moment om erin te duiken. Dus in de...
We gaan al opnemen, want dit is al goud.
Ja, dit is aan het opnemen. Dus als je even je mond houdt, dan kan ik verder mijn thesis uiteenzetten. Dus in een week later heb ik Man of Steel gekeken voor het eerst. En vorige week keek ik voor het eerst Batman versus Superman.
dat deed pijn, hè?
En nee, precies het tegenovergestelde. Want ik had al zoveel bagger over die films gehoord. Van mensen die het verschrikkelijk vonden. Dat zou te serieus zijn en zo. En ik keek dus met nul verwachtingen die films. En ik heb mij kostelijk vermaakt. Nou moet ik zeggen, bij Batman vs. Superman, die film, de Director's Special Extended Cut Edition, die duurt 3 uur, maar dat voelt wel alsof je echt 10 uur aan film zit te kijken. Maar ik heb mij desondanks vermaakt, want ik vond het leuk. Ik vond de personages kloppen. Ik interesseerde me voor de plot. Ik voelde iets van binnen. Ja.
Van Batman.
Van Batman.
Batman versus
Superman. En met name die vond ik echt wel tof. Die had echt wel wat te zeggen misschien. Je kunt natuurlijk een case maken dat die film een beetje faalt in zijn ambitie. Van oké, het maakt het niet helemaal waar. Het is een beetje rommelig en duister. Sommige dingen die komen niet lekker uit de verf. Maar ik vind het al cool dat die film ambitie heeft. Dat miste ik heel erg in de Suicide Squad. Batman vs. Superman wil tenminste iets zeggen. En dat vind ik altijd charmant in de film.
Oké. Okay. Tijd voor kiekers op je speakers, daar zijn we weer. Dag
Hallo.
Kenny. Ja, Roderick, je bent je plek kwijt.
Slecht.
Ja.
Ik ben één aflevering ben ik er niet. En dan is het meteen van de troon gestoten door die verraderlijke Kenny. Het is Game of Thrones. Welk huis ben jij, Kenny? Bolton.
Kijk, maar welke...
Jij bent Bolton, hè?
Ze gaan allemaal dood, hè?
Niet House Mormont.
Stark, ik ben wel Stark. Daar beginnen we mee.
Jij bent geen Stark.
Wat ben ik dan?
Stark. Jij bent Tully.
Jouw blonde haren, jij bent
Tully.
Keihard een Lannister.
Oh, ik wou zeggen Tully.
Ja, dat is beter eigenlijk. Ja.
Wat ben ik volgens jou, Kenny?
Hodor.
Nee.
Ik vind je het postuur van Hodor.
Wat ben jij? Weet ik niet.
Oeh, Mystery Man. Ja, gewoon...
Ik zit in House Tully.
Jij zit natuurlijk in House Tully.
Ja.
Ik zit gewoon in House Ravenclaw.
Jij gaat een ander fandom opzoeken.
Ik skip fandom, jongens. Fanfics, huppatee.
House Hufflepuff. Ja.
Maar jij hebt Suicide Squad gezien.
Aan wie was die vraag gericht? Aan mij, Kenny?
Aan Roderick.
Ik heb Suicide Squad...
Het is moeilijk, hè?
Ik heb Suicide Squad gezien, ja.
Ja, en?
Hebben jullie hem wel al gezien, Kenny? Jij?
Ik heb hem jammer genoeg wel gezien.
Oké, laten wij er dan even over hebben. Ik heb natuurlijk net al aangegeven dat ik Batman vs. Superman een veel interessantere film vond. Laten we het gewoon eens hebben over de edits. Want het verhaal is natuurlijk dat de regisseur, die heet volgens mij David Ayers.
Ja.
Die had oorspronkelijk een veel... ruwere, hardere, duisterdere idee voor die film. En toen zijn ze bij DC een klein beetje geschrokken van de feedback op de eerste twee DC-films. Dat zou allemaal te duister zijn. Plus, zij wilden een graantje meepikken van het succes van Deadpool. Want in Hollywood is het natuurlijk altijd maar alleen kijken van wat is de afgelopen 2 maanden, zeg maar, mega succesvol geweest. Laten we dat kopiëren. En toen hebben ze eigenlijk een beetje geforceerd die film verknipt en ook voor een deel opnieuw geschoten om het wat lolliger en luchtiger te maken.
Ja,
is
en
dat
degene waar
gelukt,
je het hardst om moet lachen in die films zijn alle plotgaten die daar ontstaan.
Ja, ik vind het een moeilijk te volgen film. Je kunt haast zien aan die film wat het oorspronkelijk was, want de film begint met een extreem...
Ga je nu alles spoilen?
Dat ja, ik ga nu alles spoilen, Gert-Jan. Maar dat maakt niet uit voor deze film. Dus de film begint met een vrij heftige montage na montage na montage en flashbacks. En alle Suicide Squad leden... ik doe het niet expres, jongens. Alle Suicide Squad leden die worden geïntroduceerd. Beginnende met Deadshot en dan krijg je El Diablo. En Killer Croc en al die gasten. Ze hebben elk hun eigen hip popliedje. Dat in de eerste 5 minuten van die film krijg je al 3 verschillende popliedjes die heel strak achter elkaar zijn gemonteerd, wat al vrij vermoeiend is. En je hebt gewoon het gevoel van, in de oorspronkelijke film was het waarschijnlijk gewoon dat al die flashbacks gewoon langere scènes waren en werd het gewoon echt opgezet als een film. Van nou zien we Deadshot in Gotham en hij wordt gepakt door Batman en dan, weet je, in de tweede act zit hij pas in die gevangenis. Heb jij ook niet zo'n idee, Kenny?
Ja. Ik vond het vooral gewoon een hele slechte film.
Nou,
maar ik ook voor de rest niet al te lang over na heb willen denken.
Nee, het is ook zo vervlogen. Ik vond op zich die eerste helft vond ik dan nog wel leuk, omdat het heel snel was en het was wat meer kleurrijk. En dan de tweede helft wordt een beetje grijs en grauw en saai vooral. Ze weten nergens echt de stakes duidelijk te maken. Ik voel totaal geen chemie in die groep. Het enige waar ik een beetje om geef is Deadshot en zijn dochtertje. Want Deadshot is dan Will Smith. En Will Smith doet het echt goed. Dat hebben ze heel goed gedaan om hem te casten voor de rol van Deadshot. Want je leeft echt met hem mee en hij ziet er een beetje uit als een geslagen hond. En dat is perfect, want hij heeft dan een dochtertje in Gotham. En die weet een beetje wel, een beetje niet dat hij een schurk is. Nou, en hij wil het eigenlijk goed doen voor haar. En dat werkt wel. Maar dat is echt zo'n klein, inimini stukje van de film.
Ja, en het is geen Deadshot film. Het is een Suicide Squad.
Was het maar een Deadshot film? Want de rest, ja. Ik gaf helemaal geen reet om alle rest. Zelfs de stukken met Harley en Joker vond ik niet... Ik vond het leuk om te kijken, want het is kleurrijk. En Jared Leto, die geeft best een rare Joker weer. Ik vond zijn lachje wel grappig. Ik vond hem wel een beetje weird en unpredictable. Nou, dat vond ik wel aardig.
Nou, weet je wat mijn probleem met zijn Joker was? Huh? Zijn Joker heeft niks in die film gedaan waardoor het de Joker moet zijn.
Ja, maar ik reken dat eerder de film aan. Want
ja,
het is net alsof ze weten hem ook niet te introduceren of zo. Hij doet inderdaad niks memorabels.
De Joker die moet wel iets doen waardoor je zoiets hebt van... Ja. Oh, wauw, dat was de Joker. Maar dat heeft hij niet gedaan in de film.
Het enige wat hij doet is... Op een gegeven moment is hij in een club... En dan komt er een willekeurige gangster langs die dan met hem samenwerkt. En de Joker zegt dan van... Hé, jij vindt Harley Quinn best lekker, hè? Dat is mijn vriendin. Wil je met haar slapen? En die man zegt dan volledig redelijk van... Ja, doe maar niet, want het is jouw liefje. En dan wordt hij neergeschoten. En verbijsterend rare scène. Zo van, oké, wat had hij dan moeten doen? Ja. Afijn, het waren leuke scènes om te kijken, maar het kwam niet echt lekker samen. En nou, Jared Leto had op zich wel geklaagd dat ze een hele film aan footage met hem hadden geschoten. En dat hebben ze dus allemaal uitgeknipt. En hij grapte daarover dat als hij morgen neer zou vallen, dat ze waarschijnlijk een edit zouden maken met hier is de Joker film. Maar ik vraag mij af of dat wel... Ik vraag me dus af of die duisterdere film die David Ayers oorspronkelijk in zijn hoofd had, of dat wel zo leuk zou zijn geweest. Wat ik heb gehoord, wat er allemaal uit is gehaald. Kijk, ze hebben die relatie tussen Joker en Harley Quinn hebben ze heel erg zachter gemaakt. Oorspronkelijk is er zo'n scène dat... zitten ze in een helikopter. Sorry, Gert-Jan, tikkeltjes.
Ja.
Zitten ze in een helikopter en die wordt beschoten. En dan is de Joker heel erg boos. En dan duwt die Harley die helikopter uit. Van, ga jij maar lekker dood. Oké, dat is Joker-achtig. En dat is die abusive relationship tussen die twee. Maar in de versie die we nu hebben, is er een explosie en hij valt dan naar achter en ze hebben ze opnieuw opgenomen of opnieuw geëdit en dan lijkt het alsof hij gewoon naar achter valt en Harley toevallig uit de helikopter valt. Maar oorspronkelijk zou hij dus veel meer in zo'n abusive relationship zitten. En ik weet niet of dat wel zo leuk zou zijn geweest. Want ik vind de relatie tussen Harley en Joker vind ik heel goed werken in de animated series uit de jaren 90, waar het ook is begonnen. He, waar Paul Dini en al die mensen, die hadden toen Harley ook verzonnen. Daar werkt het omdat het een beetje cartoony is. Dus de Joker is ook eigenlijk een soort karikatuur. En als hij dan boos op haar is, dan is dat niet zo... Dan komt dat niet zo hard aan. Maar als ik bijvoorbeeld pagina's zie uit de strip, waarin er een iets realistischere stijl is, en daar is de Joker echt gewoon heel gemeen tegen Harley. Ik vind dat helemaal niet werken. Dat vind ik heel naar worden. Ik vind dat helemaal niet leuk om te zien. Dat is gewoon echt een oprechte abusive relatie. En dat vind ik helemaal niet entertaining om naar te kijken.
Maar in de tekenfilm wel, omdat dat minder hard...
Ja, ook. Omdat dat echt een cartoon is. Het staat half tussen realistische in en gewoon Animaniacs. Het is gewoon cartoon violence.
Ja. Ja, en het is daar allemaal wat liever gebracht, weet je. In de strips is het toch wat meer, nou ja, die abusive relationship, terwijl het in de animated series meer zo was. Harley is heel erg verliefd op de Joker en de Joker die heeft zoiets van, Nee. En dat doet hij op een grappige manier.
Gert-Jan, jij leest natuurlijk... Lees jij DC, lees jij Batman? De strips? Of sla je dat een beetje over als Marvel man? Ja. Want heb je dat wel, ben je dat wel eens tegengekomen? Dat zo'n Joker en Harley strip?
Ik heb niet heel veel Harleys gelezen. Ik moet eerlijk zeggen, dat is een ander zijpaardje. Ik ben nu wat meer DC gaan lezen, omdat Marvel echt ontzettend slecht is de laatste tijd.
Le Choc.
Ja, dat is ook niet leuk. Maar ik heb het idee dat ze van Harley Quinn een beetje meer een Deadpool-achtig karakter maken op dit moment. Dus dat abusive... heb ik wel wat van gelezen, maar niet zo extreem als inderdaad in die tekenfilm was.
Ja, maar Harley is ook meer een gothic persoonlijkheid geworden met uitgelopen mascara en zo.
Ja, in de
nieuwe DC-universum. Dat komt ook een beetje van die Arkham Games af, hoor. Daar was ze dat al een beetje. Ik denk dat ze dat een beetje als template hebben gebruikt van...
Nou, en er is ook een dan moet ik even heel goed kijken of ik de goede band... Maar er is een Duitse band, volgens mij Die Antwoord, maar dat weet ik niet zeker.
Die Antwoord, dat is een Zuid-Afrikaanse band.
Dat is niet...
Maar als dat is wat je bedoelt, dat heeft wel een beetje die punkerige stijl.
Ja, en daar, ja, klopt. Want de liedzangerist daarvan, die heeft ook wel gezegd van... Hey, Harley Quinn heeft ze hebben mijn stijl gebruikt voor Harley Quinn.
Ja, dat zie ik wel. Zij zaten in die science fiction film Chappie met een robot van afgelopen... Volgens mij alweer 2 jaar geleden of zo. En daar kwam inderdaad wel dat hele felle, rare... punkstijl ding uit. Echt een soort graffiti stijl. Het is heel, heel uniek wat ze doen. Ja.
Dus ik heb teruggekomen op jouw vraag. Nee, dat zo in die tekenfilm, nee, dat heb ik niet gelezen. Het zal het misschien wel zijn, maar ik heb het gewoon niet gelezen.
Maar misschien is het ook wel gewoon puur wat ik heb gezien, hoor. Ik heb niet veel strips gelezen, dus het kan meevallen. Ik betwijfel alleen of ik het echt leuk had gevonden als het zo in die film had gezeten. Maar dat gezegd, mijn conclusie is dus dat ik juist liever DC-films heb die een beetje dark zijn. Ik vind dat heel fijn dat ze niet allemaal... Weet je, alleen omdat het superheldenfilms zijn, hoeft het nog niet altijd zo vrolijk en per se op Guardians of the Galaxy te lijken. Het mag best zijn eigen ding hebben, alleen doe het niet halfslachtig. En ik denk dat daar is Suicide Squad heel erg de mist mee ingegaan.
Ja... Ja.
Want ik kikte nogal op de nieuwe Batman. Ik vond Ben Affleck echt fucking vet als Batman. Hij is heel breed. Maar dan ook echt zo breed dat ik de hele tijd dacht van... Hebben ze die man nou echt digitaal, zeg maar, opgerekt of zo? Zelfs als Ben Affleck gewoon in pak rondloopt. Van holy shit, heeft hij soms een bodysuit aan de ronde. Dus, en ik vind hem wel leuk. Zo'n beetje oudere PTSD Frank Miller Batman...
Maar Superman versus Batman vond jij geen slechte film? Is dat wat je zegt?
Ik vond het geen slechte film. En met die kwalificatie dat ik heel lage verwachtingen had. En de reden was dus wat ik net zei. Dat de film had ambitie. En hoewel die ambities niet helemaal waar maakte. Vond ik dat wel tof genoeg. Dat ik de 10 uur dat die film duurde bleef kijken.
Want wat ik juist... echt heel erg slecht aan die film vond. Als je nog niet gezien hebt de film... ik ga nu ook los. Dus
dat is van Gert-Jan van Oosten.
Als je in de trailer zie je een Batman... die loopt en hij heeft een jasje... en je ziet ze vechten en het is allemaal gedoe.
Batman in die leren jas.
Ja,
dat was zo stom.
Dat is in de film niet meer iets minder dan een psychose van Batman.
Dat is een droom. Ik vond dat zo stom. Dat was een van de dingen die ik echt uit die film had geknipt. Want dat was zo lame.
En Batman vermoordt mensen. Nou, Batman heeft 1 code en dat is... je vermoordt geen mensen.
Ja, maar dus dit is boze Batman.
Ja, maar Batman... Angry Batman. Hij brandmerkt mensen. Dat is juist de reden waarom... hij altijd met de Joker die rondedans doet. Als Batman kloten had, of die psyche niet, dan had hij de Joker, want dat weet hij zelf ook.
Ja.
Dat hij, doordat hij die Joker steeds in leven laat, zijn er heel veel slachtoffers.
Maar laten we eerlijk wezen, Batman die spaart alleen de grote superschurken en hij slaat de gewone normale mens zo hard met een hoofd tegen de muur dat ze het ook niet overleven.
Ja,
nou, hij slaat ze zonder problemen een coma in en de rest van hun leven in een rolstoel.
Ja,
dat vind ik haast erger dan mensen doodmaken.
En wat vond jij dan van het einde van het gevecht? Ze slaan elkaar de hersens in. Hey, heet jouw moeder ook zo?
Ik heb het niet gezien.
Maar kijk, ik dus ja, we gaan het nou voor jou spoilen, Kenny.
Ja, dat maakt me helemaal niet uit. Want
ik, nee, ik dus de clue van het... Kijk, ik zeg niet dat er niks mis is met die film. Er zitten een hoop dingen in die lame zijn waarin het niet goed uit de verf komt. Batman en Superman dansen de hele film lang rond elkaar. En wat ik er in die zin slecht aan vind, ze beginnen allebei met een best wel goede motivatie om elkaar te wantrouwen. Want de film begint, vind ik, heel sterk met een soort hercontextualisering van het eindgevecht van Man of Steel.
Zo.
Ja. Dus Metropolis werd aangevallen en Superman die levelde die stad en die vermoord dan General Zod. Spoiler, fucking alert. En wat ik overigens helemaal niet erg vond...
Het is een film van 4 jaar oud, hè?
Ja, maar dat, ik ben altijd voorzichtig mee. Maar dit is dus echt de DC spoilercast. Als je nu luistert, enjoy. Even zijstraatje. Ik vond het trouwens helemaal niet erg, hè, dat Superman gewoon General Zod doodde, want... In die film...
Die had het verdiend.
Ja. Nee, in die film klopt het volledig. Ik had geen enkel moment dat ik zeg maar uit de film werd gehaald van... Nou, Superman dood. En dat heb ik dus ook bij Batman niet. In het filmuniversum, wat zijn eigen ding is, klopt het 100% met die toon. Maar goed, dus in die beginscène is Bruce Wayne door Metropolis aan het rennen. Terwijl dat verwoest wordt en die redt dan allemaal mensen en dan kijkt hij omhoog en je ziet gewoon die verbittering in hem. Dat zegt Alfred later ook met die prachtige stem van Jeremy Irons. En dat is een fantastische motivatie voor hem om Superman te wantrouwen. En Superman, die ziet dan als Clark Kent weer dat Batman, het is een beetje vigilante, die is bruut geworden, zit mensen te brandmerken. Dat vind ik op zich hele goede reden dat die mensen echt... Een potje gaan knokken met elkaar. Alleen de film doet daarna heel veel moeite om allemaal mindere redenen te bedenken waarom ze... Oh no, het wordt erger, weet je wel. Ze van, Lex Luthor zit zowel Batman als Superman een beetje op te zetten van... No, hij is allemaal dingen aan het doen en Superman blaast het congres op, terwijl dat de volgende scène al duidelijk is dat hij dat niet heeft gedaan en dat ze dat ook weten. En dat maakt het allemaal minder sterk dat ze elkaar haten. Dat was helemaal niet het antwoord op jouw vraag, Gert-Jan. Maar ik heb het toch uitgelegd.
Een mooie monoloog.
Toch mooi. Maar goed, genoeg flaws in die film. Ik vond hem prima.
Nou, weet je, jij raakt nu een punt. Jij gaf aan van, weet je, het maakt niet uit dat Superman en Batman in de films wel moorden, want het is het filmuniversum.
Ja, het is eigen ding.
Daar zou dat kunnen. Waar Marvel op dit moment mee bezig is, en dat is ook de reden waarom ik zelf er een beetje de baal van begin te krijgen, geloof ik. En dat is echt, ik was echt een Marvel man, dus dat ik dit roep, dat, nou ja, dat is bizar.
Ja, dit is echt een twist.
Ja, dit is echt, dat had ik zelf ook niet verwacht. Marvel is nu heel druk bezig om het filmuniversum ook echt in de strips te laten zijn.
Dat vond jij eerder ook al knaken, toen ze dat met die nepmutanten deden.
Ja, met de Inhumans.
Ja, precies.
Met als gevolg, want de stelling is dat... pardon?
Sorry, ik moest lachen dat er een stelling kwam. Ik voel me ineens alsof ik in een soort van...
Lagerhuisconstructie zit.
Ja, een soort van, hier is Maurice de Hond en wat is jouw...
ja, wat vind jij?
Goed, nee, jouw stelling.
Mijn punt. Ik denk dat de meeste mensen die naar de films gaan van Batman en van Marvel, dat zijn mensen die eigenlijk geen strip lezen. Dat zijn gewoon mensen die het leuk vinden om zo'n film te zien. De striplezers die gaan sowieso. En wat Marvel nu aan het doen is heel geforceerd dat zo te doen dat je dus als je de film hebt gezien en je wil een comic lezen, dat je dan precies hetzelfde zo'n beetje gaat tegenkomen.
Ja.
Terwijl de films zijn gebaseerd op verhalen die in de strips geweest zijn. Dus in plaats van dat je dus je hebt de comics, die hebben jarenlang aan verhaallijnen. Daar zoeken ze de leukste uit en maken ze een film van. En nu zijn ze dus bezig om een kanteling te maken om de filmuniversa in de strip te doen. Waardoor je dus dingen niet meer kan doen of wel kan doen.
Ja,
of...
en dat is een soort versimpelde versie of zo. Dat is, heb ja. It's the other alle, way alle, around.
Ja, je krijgt alle ja. leukigheidjes of alle... nou ja, je weet gewoon alle verhaallijnen die er nu zijn, zullen op het moment dat de film uitkomt, zal het weer status quo zijn. Gewoon omdat het moet passen met de film. Ja, en daardoor wordt het nu wat lafjes of wat mm-hmm. Nou ja, en ik had inderdaad op Twitter en wat want ik heb een spoiler gehoord, en dat zal ik u niet in de podcast gooien, wat ze van plan zijn met de X-Men in de strip, maar ja, dat, nou ja.
Kenny, dus wat vind jij daarvan, van deze stelling? Vind jij dat oké? Okay? Goede move van Marvel?
Ik lees de strips niet, dus ik heb er voor de rest weinig over te zeggen. Weet je, ik bedoel, het is vervelend voor de striplezers, maar...
Ja, maar is het niet zo dat Marvel was altijd een stripuitgeverij? Volgens mij verdienen ze nu het meeste geld met films, met de studio.
Ja, maar toen Marvel altijd een stripuitgeverij was, toen gingen ze failliet.
Ja.
Toen verkochten ze een film, ging het goed. Dus op zich vind ik het niet heel vreemd dat ze dan zoiets hebben van, oh, nou, als we het beter doen in films, misschien moeten we het dan maar in films doen.
Ja, nou ja, ja, dat kan.
Ja, ik snap het dus vanuit de synergie met de strip. Ik snap dat ze dat biospubliek een beetje willen verleiden om een strip te doen. Ik denk niet dat het goed is. Ik denk dat de strip dus zijn eigen ding moet doen en de film ook zijn eigen ding. Want elk medium heeft zo zijn eigen kracht. En een film is necessarily wat minder diep en minder gelaagd dan je een strip kunt maken. Of minder episodisch van aard. Dus dat zijn gewoon andere beestjes.
Nee, maar ik snap, kijk, wat Kenny zegt, dat is waar. Je hebt verschillende waarheden natuurlijk. Een waarheid is niet universeel, schrijft u hem op, dames en heren. Marvel is ook in het verleden bezig geweest met...
Vleerkaarten?
Met kaarten. Dan gingen ze kaarten van basketballers uitgeven. En weet je wel, zo'n...
Over die trading cards dingen.
Ja, dat ja. En daar hebben ze toen heel veel geld in gestoken. En dat liep volgens mij niet tot nauwelijks. En daar hebben ze heel veel geld in verloren. Toen zijn ze inderdaad... bijna failliet gegaan. Toen hebben ze de rechten van de X-Men verkocht en van de Fantastic Four aan Fox. En van dat geld zijn ze weer een beetje omhoog geklommen en hebben ze ook uiteindelijk ook hun eigen filmbranch opgestart. En daarom hebben ze nu ook altijd die ruzie met Fox over die rechten enzovoort. Maar Marvel is inderdaad van oudsher is het een uitgeverij van strips. Dat hebben ze sinds jaar en dag. Strip is inderdaad een ander medium dan film. En ik denk dat de striplezers sowieso wel naar de films gaan. Maar ik schat dat er ernstig weinig mensen zijn die vanuit de film naar de strips gaan. En als ze dat al doen, die willen gewoon leuke verhalen, lijkt mij. Dus het is allemaal zo veilig en zo politiek correct op dit moment.
Ik denk dat het naïef is om te denken of om nog te zien dat Marvel puur een strip ding is.
Nee,
Marvel is gewoon een media conglomeraat, net als Disney.
Als je nu nog
vasthoudt van Disney is eigenlijk een animatiestudio. Ja, nee, dat is gewoon een mediabedrijf. En ook een template voor de rest van Hollywood.
Die Mouse films mogen
maken. Ja, precies. Ik kan me best een rare toekomst voorstellen waarin de strips van Marvel zo slecht gaan dat ze gewoon helemaal een filmbedrijf worden met alle merchandising dingen daaronder. Ik bedoel, afgezien van het feit dat ze gewoon een onderdeel van Disney zijn op dit moment.
Ja, nee, klopt hoor. Maar
maar ik vind het jammer. Ik bedoel, ik ondersteun jouw stelling volledig. Ik zou zeggen, doe met die strips gewoon waar strips goed in zijn en probeer dat niet krampachtig bij elkaar te brengen. Verzin iets anders om dat bioscooppubliek aan de strip te krijgen.
Ja, nou ja. Of maak weer leuke verhalen, want dat is op dit moment...
Daar begint het mee. Helemaal. Maak leuke verhalen.
Ja, create. Maar goed, dat was dus mijn zeikje dingetje. Hey, heb jij nog een Lego blokje?
Ja, ik heb een heel groot Lego blokje. Of misschien wel het grootste Lego blokje. Ik heb namelijk een gigantisch nerd ding gebouwd. Grootste doos die ik ooit binnenkreeg. Dat is namelijk de brandweerkazerne van de Ghostbusters.
Oh ja?
Ja, echt een gigantisch ding. Ik heb er ook echt weken over gedaan om het te bouwen. Het is dus echt de officiële brandweerkazerne. Gewoon van de Ghostbusters. De eerste twee films en stiekem ook de laatste. De nieuwste. Ik weet niet hoe jullie daarmee zitten. Maar vroeger had ik gewoon dat ding ook... als toy, zeg maar, van de jaren 90 plastic brandweerkazerne. En om hem nou in Lego vorm te hebben, dat is wel een heel fijn, gewoon een leuk dingetje. Hebben jullie hem gezien toevallig?
Volgens mij heb je hem een keer gepost op Facebook. En daar heb ik hem gezien.
Ja, ik heb hem nog gezien toen hij aangekondigd werd.
Ja, hij is echt groot. Het is ook echt het grootste ding wat ik toen heb gebouwd. Qua size is hij op zich al best groot. Maar de hoeveelheid steentjes die erin gaan zitten vooral in het feit dat het dubbel gewand is. Dus hij heeft echt een buitenkant met mooie rode steentjes en bricks en zo. En hij heeft ook een interieur van steentjes. En daar gaan echt heel veel stenen in zitten. En het ding zit ook chockvol met leuke inside jokes. Wat ik zelf leuk vond was bijvoorbeeld, er zit de fotokamer in, waar wij het nog over hadden, Kenny, dat die foto's van Viggo de Carpathian die dan opbranden. Nou, die scène zit erin. En buiten de straatstenen, die zijn aan de zijkant opgebroken en daar komt dan paarse goop uit. Ja. Maar ik heb ook wel een kritiekpuntje op deze set, want hij is dus vrij duur. Maar ik vond het hem eigenlijk niet helemaal waard. Met name het bouwen, dat was eigenlijk een beetje te veel. Het duurde te lang, waardoor ik echt een paar avonden zat te bouwen en dan zat ik weer een paar avonden niet te bouwen. En daardoor raakte ik een beetje uit de flow. Het is niet als het bijvoorbeeld het Frozen kasteel van Gerber dat je even bouwt. Het is ook een beetje eentonig. Als ik het vergelijk met bijvoorbeeld de Seacow, de uit de Lego film, die ik ook heb, die is veel leuker om te bouwen. Het is ook een grote set, maar ietsje minder groot, ietsje minder steentjes, maar die is veel afwisselender. En die kan ik eigenlijk eerder aanraden dan de Ghostbusters set, gewoon puur omdat het bouwen is, ja, ietsje te lang en ook niet zo heel afwisselend genoeg. Dus voor de echte fan is dit natuurlijk een hele leuke om te hebben, maar ik kan hem niet universeel aanraden. Nou, dat was mijn Lego blokje, jongens.
Nou, leuk joh.
We gaan het hebben over Stranger Things op Netflix. Ik heb de serie nog niet gezien, dus als er nu spoilers komen, dan kom ik persoonlijk rijk naar Groningen om iemand in het gezicht te mappen. Oh, wauw, dat klonk echt heel erg eng, die lach. Maar
ja, nee, ik zie dat voor me, hoe jij voor mij staat en mijn pijn gaat. Dat maakt het niet uit. Stranger Things. Stranger Things was voor mij een verrassing in de zin dat ik niet wist dat hij eraan kwam. Ik had er nog niets van gehoord. Ineens dook die op mijn Facebookpagina, dat iedereen er helemaal lyrisch over was en van was. Dus ik dacht van, nou, in mijn schaarse tijd moet ik daar ook maar eens kijken. Binge is me niet gelukt. Het zijn 8 afleveringen, dus het is prima te
doen. Zijn het maar 8 afleveringen?
Het zijn maar 8 afleveringen.
Oh, dus dat kan heel makkelijk gewoon even een weekje eruit knallen. Oh, leuk.
Ja, voor mij de 3 weken, maar dat maakt niet uit.
Weekendje. Ja, ik vind dat dus een pluspunt. Als iets gewoon lekker kort is en is het klaar. Gewoon mooi iets en klaar.
Het is zo ontzettend mooi gedaan in de
Leg eens even uit wat het is, want ik weet het dus niet. En iedereen zal het wel weten inmiddels, maar
Stranger Things is een verhaal wat zich afspeelt in de jaren 80. Van een groepje nerd geeks. 4 vriendjes. En
ik vind nerd geeks overdreven voor kleine jongetjes. Dat zijn nog niet geeks.
Nee.
En in die jaren, ze spelen Dungeons and Dragons, maar dat deden heel veel mensen in de jaren 80.
Ja,
nee. Als ze door Satan bezeten waren.
Dan wel.
Zijn een beetje buitenbeentjes, dat
is. Het is gewoon ze zijn bezig met technologie van de vroege jaren 80. Ze zijn bezig met AD&D. En ze vinden het allemaal techniek allemaal leuk. Dus eigenlijk, ik weet niet of misschien dat ik de geekstelling toch nog wel recht overuit kan houden. Maakt het niet uit. 4 jongetjes. En op het ene moment verdwijnt een van de jongetjes. En het is in een slaapkamer.
In de eerste 10 minuten.
Juist.
Op een gegeven moment.
Ja.
In de aflevering 7.
Voor de eerste opening.
ja.
Voor de credits.
Het is een slaperig Amerikaans dorpje. En daar is een sheriff die, het meest spannende wat er ooit gebeurd was, dat iemand te hard een boer heeft gelaten, bij wijze van. Dus, maar naarmate het verhaal verder komt, begin je toch een beetje het idee te krijgen van, nou, er is wel eens wellicht wel wat meer aan de hand. En waar het heel goed in geslaagd is, in mijn mening, is de sfeer neer te zetten van de jaren 80. De intro, de muziek, de kleding, het is zo ontzettend alsof je naar een Steven Spielberg film zit te kijken.
Dat is echt leuk. Ik ben altijd blij als mensen dat doen. Gewoon een tijdperk heel specifiek recreëren.
Ja, het is eigenlijk een love child van Steven Spielberg en Stephen King. Dat is eigenlijk wat Stranger Things is.
Heeft het dan ook dat het expres een beetje korrelig is opgenomen? Of bij 4x3 aspect ratio?
Nee, alleen de intro is op die manier gedaan. Alleen de intro. Oh. En ook het muziek is ook zo'n fantastisch elektronische jaren 80 muziek.
Vangelis komt even langs. En dan...
Ja, nou ja. Dus maar het is vooral de sfeer. En wat ik ook ontzettend goed vind, en ik weet niet of dit een spoiler is. Wat ik heel knap vind van deze serie, is dat ze van heel veel karakters een goed verhaallijn hebben. En ook... van karakters waarvan je in het begin niet verwacht dat het gaat doen wat het doet. Ik vind dat heel mooi gedaan. Het klopt helemaal. Het is jammer dat je het niet gezien hebt, dus we kunnen niet te veel op de details in. Maar fantastisch mooi 8 afleveringen en dan is het ook klaar. Seizoen 2 zal zeer waarschijnlijk gaan komen. En dat is op zich ook wel goed, omdat er nog wel wat vragen zijn die beantwoord moeten worden. Maar het is echt een aanrader.
Mooi. Ja, cool. Nou, dan ga ik het kijken.
Ja. En ik wil nog even terugkomen op Preacher, want ik had toen in de podcast de eerste aflevering gezien. Ik was helemaal lyrisch en helemaal enthousiast. Toen heb ik de rest gezien en oh, wat was het een trage serie.
Oh nee, je bent helemaal negatief nu? Dus Preacher, geen aanrader?
Nee, wacht nou even, ik ben er nog niet. Laatste aflevering was weer dat ik dacht van, hè, dit is waar we Preacher van kennen. Dus misschien moet je de eerste ergens een aflevering tussen het midden en de laatste. Maar seizoen 2, daar heb ik meer hoop. Oh, nee. Omdat ze nu de setup zo hebben gedaan dat Preacher eigenlijk kan worden wat Preacher zou moeten zijn.
Maar Kenny, wat vond jij van Stranger Things?
Ja, ik vond het heel tof. Maar het is me inderdaad moeilijk om er dingen over te zeggen als we niks gaan spoileren.
Nou, je mag dingen uit de eerste 3 afleveringen spoileren. Dat zeg ik randomly. Ik weet het niet.
Nou ja, ik bedoel, ik vond iedereen vooral heel erg goed acteren. Er is geen één zwakke schakel in de hele cast. Het meisje wat het mysterieuze meisje Eleven speelt, doet het ook gewoon heel erg goed. Is echt gelijk een van de coolste karakters van de afgelopen jaren op televisie.
En Dustin ook.
Ja.
Cool.
Maar die is vooral charmant.
Ja.
Het is het leuke beetje comic relief-achtig karakter. Wat als het niet in de serie had gezeten, niks aan het verhaal had veranderd.
Nee.
Nou, ik zag in de verzoekhoek ook al enkele Stranger Things tekeningen langskomen.
Ik ben er op het moment ook weer heen aan het maken.
Ja, jij wilde ook de hele cast kijken. Ja, dat is waar. Maar waar uit die jaren tachtigheid zich nog meer in?
Dat is de setting, maar
de
ook...
De telefoons die ze gebruiken?
Het ademt alle jaren 80 films, alle jaren 80 klassiekers zitten erin, als het ware.
Ja, en ik vind vooral die sheriff, de manier waarop hij handelt, waarop hij dingen oppakt, zonder te veel te spoilen, vind ik ook erg jaren 80. In de zin van dat hij, een van de dingen, als hij iets wil, dan gaat hij daarop af. En als iemand hem tegenhoudt, slaat hij voor zijn bakkers en dan loopt hij alsnog verder. Dat was in de tijd van Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger. Oh, en die films, dat ging zo. Tegenwoordig word je dan gesuwd enzovoorts. Maar ja.
Het is een verhaal wat zich nooit nu had kunnen afspelen. Nee. Ik bedoel, het gebeurt in die serie continu dat drie echt gewoon kleine jongetjes... gewoon uren van huis weg zijn en op fietsjes door een bos rijden en niemand weet waar ze mee bezig zijn.
Oh,
dat gebeurt nu gewoon niet meer.
Nu zouden ze Pokémon Go spelen en dan na 2 uur wordt het Amber Alert ingesteld.
Ja.
Nou, bijvoorbeeld. Ja.
Ja, maar is de serie verder ook een pastiche? Is het een hommage aan dat soort Stephen King-achtige series
het is
van
echt,
die tijd.
Het is echt een love child.
Met The Stand en zo. Nee, bedoel, dat soort series.
Er is op den duur een scène, dan verklap ik niet heel veel. Maar goed, je hebt net al gezegd, van de jongetjes die op hun fietsen zijn. En ik weet niet of jij dat had, Kenny, maar het ademt E.T.
Ja, nou, het hele verhaal ademt E.T., weet je. Ik bedoel... Ja. Ik spoil niet superveel aangezien je dit in de eerste 3 afleveringen al weet. Maar het zijn kinderen die een mysterieus meisje slash wezen ontdekken waar de overheid naar op zoek is. Ja, oh, dat is
klinkt
IT.
Wel redelijk ad, ja.
Dat ja. is IT, maar ze doen het op een manier waardoor je niet continu zo zegt van ja, ik zit gewoon naar IT te kijken. Nee. Het is wel een eigen verhaal en een eigen mysterie.
Ja, als ze spelen met die verwachting is dat alleen maar goed natuurlijk.
Ja.
Ik moet denken aan een Britse serie, een Britse comedy horror serie genaamd Garth Marenghi's Dark Place. En die is volgens mij, dan moet ik even gokken hoor, uit de begin de nuljaren. Maar die is helemaal gemaakt alsof het een hele low-budget jaren 70 Stephen King verfilmserie is. Dus inderdaad, heel vaag, goedkope effecten, rare shots die net niet helemaal kloppen, slecht acteerwerk en dan allemaal heel bewust gedaan. En ja, dat is echt wel hilarisch.
Ja, dit neemt dus niet een loopje met het idee van, nou kijk eens hoe slecht onze effecten zijn en kijk eens wat een cheesy acteurs we hebben. Natuurlijk zitten er bepaalde clichés in, weet je, de knappe jongen met het mooie haar en
De jock.
Dat soort
dingen. Zijn gewoon dus goede stereotypen uit dat tijdperk van filmmaken, eigenlijk.
Ja, maar dat zijn stereotypen die ze dan niet belachelijk maken. Zo van, was het niet heel erg grappig in de jaren 80? Ze doen het zoals ze in de jaren 80 ook deden met die stereotypen.
Het klinkt als een serie waar in ieder geval een paar keer de Spielberg face in verschijnt.
Nou, dat mag je uitleggen.
Ja. De Spielberg face is een van die hallmarks van Steven Spielberg die altijd in zijn gezicht, in zijn films stopt, op de gezichten van zijn acteurs. Je weet het wel, dat er in elke Spielberg film zit er wel in ieder geval één shot van een camera die dan langzaam op iemand inzoomt en dan naar boven gaat. En dat die persoon dan vol verwondering naar iets kijkt dat net buiten voorbij de camera is. Of zo'n manifestatie of iets. Ik heb toevallig een heleboel Spielberg-films recentelijk gekeken. Ik heb Raiders of the Lost Ark weer herkeken en War of the Worlds en Catch Me If You Can. En al die films gebeurt dat wel op een moment, dat verwonderde gezicht. En dat gebeurt zo vaak in zijn films, daar hebben ze gewoon een naam voor bedacht, de Spielberg-face.
Ja, ik weet niet of ik dat nou zo kan terughalen, of dat nou zo is. Maar
Het zal er betwijfeld in gebeuren, maar dat
Niet bewust, dus niet expliciet dat heel erg.
Nou, nee, als ze het gedaan hebben, hebben ze het heel bewust gedaan, aangezien alles in die serie heel bewust gedaan.
Ja.
Maar het is niet dat ze daarmee spelen van, kijk eens, wij doen een Spielberg-face.
Van wie is de serie? Is het zeg maar zo'n geproduceerd door J.J. Abrams of zo?
Nee, de Duffer Brothers.
Bah, nooit verhoord. Wat hebben zij gemaakt?
Ik had er ook nog nooit van gehoord, maar heel Hollywood loopt op het moment met ze weg.
Ja, dat is een groot succes, joh. Op de social media is het heel veel om te doen.
Ja, en Winona Ryder, die
hoorde ik. Zit die
de meest bekende naam? Ja, dat is de moeder van het jongetje.
Wat is een van de jongetjes, Winona Ryder?
Nee, dat is de moeder van een van de jongetjes. Ja. En ook van die klassieke, dat is nu al bijna van die instant classics, dat op een gegeven moment komt de moeder erachter dat lampjes aan en uitgaan. En dan probeert ze te communiceren met iets. En dan hangt ze lampjes op aan de muur. En dan zet ze daar dan letters bij. En op die manier kan ze dan met iets communiceren. Maar dat is al zo, zo'n mooi beeld. Dat.
Dan communiceert ze met Mark Watney op Mars.
Nou, wie weet.
Met lampjes.
Wie weet. Nou, en het is het weekend voor de beursjes. Als iedereen dit geluisterd heeft, hebben we de beurs alweer gehad.
Het is allemaal geweest. Ja, ik ben een paar dagen voor Abunai, de grote anime-conventie. En wat wel leuk is om te vertellen, dit wordt best wel een leuke. Want ik ben het afgelopen half jaar heel druk geweest met het maken van de traditionele Abunai-openingsfilm.
En dat, ja, die heb ik. Ik heb de trailer gezien.
En dat klinkt misschien een beetje lullig van de openingsfilm. Maar de afgelopen 4 jaar zijn dat stiekem best wel kleine pareltjes geworden. Wel moet je voorstellen, wel met gewoon, zeg maar, amateur acteurs. Gewoon mensen van de staff die dat doen. Maar er zit wel echt tegenwoordig best wel leuke production values achter en een leuk script. En dit jaar heb ik samen met de regisseur, de vaste regisseur Douglas Pluilaar, heb ik het script geschreven. En dat is een hommage geworden aan alle bekende science fiction films, series en anime waar wij van houden. Want het thema van Abunai dit jaar is ook Beyond the Stars. Dus het is een science fiction thema. Wij zijn helemaal losgegaan. Dus het is een ode aan Star Trek, aan Neon Genesis Evangelion, Dragon Ball Z. Wat zit er nog meer in? Steins Gate, Star Fox. Van alles zit erin. En ik speel er zelf ook in mee. Dus ik heb het geschreven. Ik speel ook mee. Ik ben een mad scientist. Zeg maar de science officer aan boord. We hadden op een gegeven moment, volgens mij had ik het een keer verteld, we hadden een hele brug hebben we gebouwd van bordkarton. Nou, inmiddels heb ik een vroege edit gezien en de special effects. En het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus dat wordt echt leuk. Kwartierlange film die we gaan vertonen op Abunai. En later is hij ook op YouTube te kijken. En die komt zeker op onze Facebook te staan.
Hij is al op onze Facebookpagina geweest.
Ja, de trailer. De trailer.
Nou, nee, maar op het moment dat mensen hier naar luisteren,
oh, ja, precies,
kunnen ze meteen naar YouTube om de film te kijken.
Kun je mij uitleggen waarom alles in het Engels is?
Oh ja, Abunai heeft de keuze gemaakt. Het is gewoon een keuze die is gemaakt om de conventie in het Engels te doen. Omdat er een aantal internationale gasten zijn en internationale bezoekers. En die keuze is gewoon een keer gemaakt. Je kunt daar vragen bij stellen. Ik vind het zelf ook niet per se heel nodig. Want het merendeel, 99%, is gewoon Nederlands. Maar het is gewoon, die keuze is gemaakt. Dus is de film ook in het Engels. En dat,
ja, dat
en,
vind ik even ja. Jammer.
Nou, ik moet zeggen, het, je hebt natuurlijk een situatie wat die acteurs, dat zijn natuurlijk, ja, dat zijn dus gewoon stafleden. Dus die sommigen hebben een beetje zo'n steenkolen Engels accent. Sommigen wat meer, sommigen wat minder. Maar als je kijkt naar het schrijfwerk, we maken zo verschrikkelijk veel referenties naar films en series. In, als je dat zou moeten vertalen naar het Nederlands, wordt het ook wel echt heel kazig hoor. Zeg maar, ja? Als je moet zeggen, op een gegeven moment hebben we bijvoorbeeld een line van Battleship Tamago, engage, of make it so, weet je. Dat kan ja. Alleen maar in het Engels. Dat kun je maar gewoon niet vertalen.
Ja. Ik vind het een beetje, eigenlijk schuurt een beetje.
Dan, als je rekening houdt met de buitenlandse bezoekers uit Duitsland, dan had je het in het Duits moeten doen.
Jawohl.
Duitsers die kijken alleen maar nagesynchroniseerde dingen. Als die een Engels filmpje zien, is dat voor hun net zo vervelend als een Nederlands filmpje.
Ja, ach.
Ja,
Nogmaals, het is gewoon een keuze die jaren geleden is gemaakt, dus ja.
En toch sta je er leuk op het filmpje.
Ja, nee, ik zie het bij meer beurzen, zeker de animebeurzen, dat de voertaal dan voornamelijk ja, Engels is.
Maar ik ben echt benieuwd wat jullie vinden, dus zodra het is gekeken, dan gaan we het er nog wel even hebben in de podcast, want het is gewoon echt wel een leuke film geworden.
Hey, we gaan er een einde aan breien,
yes.
Heren. Luisteraars, dank voor het luisteren. Fijn dat Roderick weer boven water is gekomen. En check even onze Facebookpagina. Elke maandag wordt de verzoekhoek opengegooid. Daar zitten echt waanzinnige tekenaars in. Hoe het voor elkaar hebben gekregen, geen idee, maar fantastisch. Dan kun je elke maandag een suggestie doen wat er getekend moet worden. Dus als je Stranger Things hebt gekeken en je wilt Dustin heel graag zien, kun je die suggestie doen. Dat heb ik deze week gedaan.
Nou, ik lobby al heel erg lang voor Mrs. Doubtfire en die blijft maar niet komen.
Nee, nou ja, misschien moet je daar zelf eens de pen ten handen pakken en tekenen naar Leonhard. Ga dat checken. We zijn ook te vinden op iTunes, Podomatic en natuurlijk ook op onze Geeks Up Speakers Facebookpagina. Ja, dat was het eigenlijk, heren. Dan kunnen wij rustig gaan en geeken.
Ik ga geeken. Vaarwel, mijn vrienden.
Vaarwel en geek u. Donald. Dat ik vroeger lid was van Mickey Maanblad.
Dat verbaast mij niks. Oh god, Mickey's Maanblad. Dat herinner ik mij. Dat heb ik ook nog wel eens gelezen, ja.
Totdat het klaar was.
Ja, want Donald Duck is veel leuker.
Ja, om de duur was Donald Mickey Maanblad Duck. Niet meer. Ja.
Wat stond er in de Mickey's Maanblad?
Oh, dat was altijd dat was een detective verhaal. En Sul Dufneus, geloof ik.
Sul Dufneus?
Ja, dat was altijd leuk. En dan... Ja, het was wat anders dan de Donald. Die was altijd boos over dingen. Maar Mickey probeerde dingen op te lossen.
Vaak boos, hè?
Superleuk.
Hoe klinkt Donald als hij boos is, jongens? verschrikkelijk.